Ik had behoorlijke slaapproblemen, al best wel een poos. En 10 jaar geleden in mijn studententijd dacht ik, nou, het wordt nu eens tijd om er wat mee te doen. Ik ervaarde het namelijk niet zo, nou, als een echt probleem. Ik kon er wel mee leven, totdat ik het werkende leven in moest en vroeg moest opstaan en langere dagen moest maken. In mijn studententijd ging het allemaal prima en daarvoor. Maar toen begon ik echt de hinder van te ervaren. En toen ben ik gaan googlen en zo kwam ik bij een onderzoek uit over slaap. En ik dacht, nou, hier ga ik me voor aanmelden. En ik was er ook zo in één klap van af. Hi, leuk dat je luistert naar de SOS PCOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PCOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PCOS-platform Lifestyle & Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Welkom vandaag bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. En vandaag heb ik een hele leuke speciale gast in de studio, namelijk Barbara Mulder.
Hi, goedemiddag.
Hoi. Wil jij jezelf even kort voorstellen en wat je doet?
Ja, zeker. Ik ben Barbara Mulder. Ik ben psycholoog en ik heb in 2011 Slaapmakend opgericht. En met Slaapmakend begeleiden wij mensen weer richting een goede slaap.
En ik vind het heel leuk dat je hier zit in deze hoedanigheid. Want eerder heb ik jou al ontmoet omdat ik zelf slaapproblemen heb ervaren in het verleden. En toen was jij mijn psycholoog.
Ja, klopt.
En dat is denk ik 1 jaar of 10 geleden geweest. Kan dat kloppen?
Dat kan zomaar kloppen, in ieder geval een hele tijd geleden.
Het probleem bij mij zat hem eigenlijk in dat ik mezelf heb aangeleerd om met de tv in slaap te vallen. Dat is iets wat mijn vader ook doet en ik heb dat gewoon gekopieerd. Dus zodra ik een tv op mijn kamer kreeg, gebruikte ik die. En ik had Animal Planet en National Geographic altijd aanstaan om in slaap te vallen. En als ik die niet aan had, dan viel ik niet in slaap. Dus mijn truc was aanzetten, een timer aan voor 2 uur. En dan viel ik op een gegeven moment in slaap en die tv viel dan op een gegeven moment ook uit. En zelfs als ik een avondje was wezen stappen en het was 3 of 4 uur 's nachts, moest ik alsnog de tv aanzetten om in slaap te vallen. Is dat iets wat je ook vaak terug hoort?
Ja, zeker. We hebben vaak cliënten die inderdaad heel erg gehecht zijn aan een bepaald ritueel. En in veel gevallen is dat de tv. Nou, we weten helaas dat de tv de slaapkwaliteit toch wat kan verminderen. Dus het is dan vaak een uitdaging voor mensen om inderdaad weer opnieuw te leren slapen zonder die tv. Wat dus voor veel mensen best wel spannend is. Omdat dat inderdaad een houvast is waar ze toch aan vasthouden.
Ja, dat was het bij mij ook. Het was achteraf gezien puur de gedachte, ik heb die tv nodig, anders kom ik niet in slaap. Want als ik de tv niet gebruikte, dan kwamen er allerlei paniekgedachten in me op. Want ik wist, met die tv val ik vroeg of laat in slaap. Maar ik had het idee, als ik niet die tv gebruik, dan val ik niet in slaap. En dan heb ik straks te weinig uren. Kan ik morgen niet functioneren op mijn werk. Loopt de dag in de soep. En dan is het niks. Dus dat was inderdaad ook mijn associatie daarmee.
En misschien leuk om heel even aan te haken. Want dat zijn dus inderdaad echt die slaapbelemmerende gedachtes. En in jouw geval is het natuurlijk de tv. Maar er kunnen ook heel veel andere belemmerende gedachtes een rol spelen. Ja, en die zorgen dan voor stress. En die stress zorgt er vervolgens voor dat je dan inderdaad ook daadwerkelijk niet in slaap valt. Waardoor je gedachte ook weer bevestigd wordt.
Dat was precies bij mij het geval. Ik dacht dat ik echt 9 à 10 uur slaap nodig had. Terwijl als ik natuurlijk terugkijk met die tv's, viel ik ook pas in slaap rond 1 uur of 1 of 1:30. En stond ik ook om 7 uur op. Dus ik haalde die 9 uur helemaal nooit, ook niet met de tv. Maar mijn gedachte was dat wel, dat ik echt die 9 à 10 uur slaap nodig had. Omdat ik in het weekend dan vaak enorm aan het uitslapen was. En dan wel die 9 à 10 uur haalde. En ik dacht, nou, ik voel me nog steeds moe. Dus ik dacht, ik heb echt zoveel slaap nodig. En dan die stress, die stapelt zich op. En dan, daar kwam ik gewoon niet zelf uit. En toen klopte ik bij jou aan. En ik was in eerste instantie heel verbaasd dat ik daar psychologische hulp bij kreeg. Ik dacht, wat doet een psycholoog hier met een slaapprobleem? Maar uiteindelijk is dat dus wel de oplossing. Omdat wat jij al zei, heel vaak heeft te maken met gedachtes. En met belemmerende gedachtes. En dat je in je hoofd ergens misschien een probleem van maakt. Althans, dat was bij mij het geval.
Want ik ben ook nog wel even benieuwd. Ik weet niet of ik dat tussendoor al aan je mag vragen. Wat heeft jou toen het meest geholpen?
Nou, ik weet dat we het heel erg stap voor stap hebben aangepakt door die tv te minderen. En bijvoorbeeld het eerste te starten met, ik geloof, de vrijdag of de zaterdag, om die tv dan niet meer te gebruiken. Omdat ik dan minder de stress voel van, ik moet genoeg uren halen, omdat het toch weekend is. Dus dan was ik oké met, als ik dan maar een paar uur zou slapen. Dat ik dan niet die stress zou hebben van, ook moet per se functioneren de volgende dag. En er was nog iets, dat ik een slaaplogboek bij moest houden. Waarin ik moest bijhouden van nou, hoe laat ga je ongeveer naar bed? Hoe laat doe je je ogen dicht? Hoe laat denk je dat je in slaap bent gevallen? En dat vervolgens ook weer met opstaan doen. En je moest dingen invullen aan het einde van de dag over je functioneren en hoe je voelde. En toen kreeg ik dus het inzicht dat ik geen mega 10 uur slaap nodig had. En dat ik best met 1 nacht niet zo goede slaap prima functioneerde.
Ja, wat mooi. Want dat is voor veel mensen een koppeling. Hè? Dat een goede nacht betekent een goede dag. En een slechte nacht betekent een slechte dag. En ja, door dat logboek bijhouden kun je gaan zien dat er positieve uitzonderingen zijn. Dat het helemaal niet zo altijd zo'n 1-op-1 relatie hoeft te zijn. En dat je dus inderdaad ook met een minder goede nacht je soms toch best goed kunt voelen de volgende dag.
Nou, ik weet niet hoeveel sessies we hebben gehad, maar het is ook lang geleden. En voor mijn gevoel is het binnen 2-3 maanden was dit hele probleem opgelost. Door het eigenlijk stap voor stap te doen en eigenlijk bepaalde aannames te toetsen en daarmee dus te ontkrachten voor mezelf. En ja, ik denk dat jij psychologische technieken hebt gebruikt tijdens de gesprekken die voor mij hebben gewerkt.
Nou, mooi. En ook goed te horen dat het, dat zien we vaak, maar dat het bij jou ook zo lang heeft stand gehouden, hè? Dat je nog steeds goed slaapt.
Ja. Ja, en ik ben natuurlijk ook vanwege mijn werk er gewoon heel erg in gaan verdiepen, omdat ik het een heel interessant onderwerp vind. En er wordt ook steeds meer over geschreven, veel meer onderzoek naar gedaan, ook wat het effect is. En daar gaan we natuurlijk ook vandaag over hebben, waarom het heel belangrijk is om aandacht te besteden aan je nachtrust. Omdat het ook heel belangrijk is voor de groep vrouwen die wij begeleiden, de vrouwen met PCOS. Omdat het nou ook weer in verband staat met hoe je hormonen functioneren en hoe je je voelt van dag tot dag. Misschien daarin de eerste vraag, want dat bij mij dus ook een aanname was hoeveel uur slaap ik nodig heb. Hoe kom je daar eigenlijk achter hoeveel uur slaap je nodig hebt?
Ja, het is meteen een hele lastige vraag die je stelt. Het is ook vaak best wel een zoektocht voor mensen. Hè? Hoeveel heb ik nou precies nodig? En door de media wordt natuurlijk heel erg geschetst van hè, je moet 8 uur slapen. Dus op een gegeven moment kun je dat beeld hebben en daar inderdaad heel erg je best voor gaan doen. Nou, we weten wel dat gemiddeld genomen hè, de meeste mensen inderdaad wel tussen de 7 à 8 uur nodig hebben. Maar dat er dus ook een kleine groep is die meer nodig heeft en een kleine groep die met minder dan die 7 uur af kan. Dus er zitten echt individuele verschillen, waarbij er ja, toch sprake is van een soort individuele optimale slaapduur. Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag, ja, hoe weet je dan wat je individuele slaapduur is? En ja, dat is een lastige vraag, want je kunt jezelf niet 1 vraag stellen om daar een goed antwoord op te krijgen. Maar je kunt eigenlijk naar een soort set van antwoorden van verschillende vragen kijken. En de eerste belangrijke vraag is natuurlijk van hoe is je functioneren overdag? En dan met name ook van voel je echt slaperigheidsklachten overdag? Dus is het bijvoorbeeld zo dat als je even gaat zitten, dat je dan meteen slaperig voelt, dat je maar liever niet gaat zitten om maar die slaperigheid niet te voelen? Nou, als je die slaperigheidsklachten overdag hebt, dan is het risico dat je of te kort slaapt of een slechte kwaliteit van slapen hebt heel groot. Dus dan moet je echt gaan nadenken hoe kan ik mijn slaap optimaliseren. Het is ook interessant om te kijken van hey, heb je altijd een wekker nodig? Er zijn gewoon mensen die zijn meer avondmens en die hebben sowieso altijd een wekker nodig. Dus het is zeker niet zo dat als je altijd een wekker nodig hebt dat je dus te weinig slaapt. Maar als je het antwoord ja is in combinatie met heel veel andere ja antwoorden, ja, dan zou het kunnen dat je dus te weinig slaap binnenkrijgt. En dan is dus de vraag van, hey, lig je in je bed, ben je meteen weg? Dus als je gaat liggen en je bent meteen weg, dan geeft het ook eigenlijk aan dat je een hoge slaapdruk hebt. En dat je misschien best wel wat meer slaapdruk zou kunnen gebruiken. Nou, en wat een hele leuke manier is om het nou een beetje te testen, is door eigenlijk naar een onbewoond eiland te gaan en daar een paar weken te bivakeren. Je kan het ook iets laagdrempeliger inzetten en op vakantie gaan naar Spanje bijvoorbeeld of een ander leuk land. En dan is het wel belangrijk dat je verstorende factoren thuis laat. Dus geen kleine kinderen meenemen of andere dingen die je kunnen verstoren. En dan is eigenlijk kijk, wat doet jouw slaapritme dan? Hè? En misschien ga je dan in 1 keer 10 uur slapen. Nou, dan ga je elke nacht gewoon 10 uur slapen. Blijf jij supergoed in- en doorslapen, dan heb je die 10 uur waarschijnlijk nodig. Maar wat je ook kunt merken, is dat je die 10 uur gaat slapen en dat je op een gegeven moment toch merkt, hey, die slaap in de nacht wordt een beetje wat slapper. Dus ik ga net wat langer doen over inslapen, ik ga wat meer wakker worden in de nacht, ik ga ook wat langer wakker liggen tijdens die nacht. En dan weet je dus, oké, maar die 10 uur is voor mij toch wel echt te veel. Ik moet dat toch weer een beetje terugschroeven. Dus dat is een leuke manier om te experimenteren van, hey, wat gebeurt er als je meer uren pakt en blijf je dan ook goed in- en doorslapen? En zo ja, dan heb je dat ja, wellicht nodig.
En dan weet je eigenlijk ook meteen wat jouw biologische ritme is.
Ja, klopt.
Als je inderdaad wekkers weglaat, want dat is natuurlijk lastig. Wat je al zei, je hebt avondmensen. Daar ben ik er ook een van. En als je dan inderdaad verwacht van, oh, die persoon moet elke dag om 6 uur opstaan, dat kan voor die persoon heel lastig zijn om goed te kunnen blijven functioneren.
Klopt. Omdat je gewoon snel slaaptekort oploopt. Hè? Omdat die avondmensen moeite hebben om 's avonds in slaap te vallen. 'S Ochtends er weer vroeg uit moeten en daardoor ook kwetsbaarder zijn voor slaaptekort en weer eventuele gevolgen daarvan.
Nou, hebben heel veel mensen ook tegenwoordig een smartwatch die aangeeft hoeveel uur je hebt geslapen en ook hoeveel diepe slaap en remslaap. En daar hangen veel mensen heel veel waarde aan. Van wat zegt die? En heb ik dan wel of niet goed geslapen, wordt dan eigenlijk bepaald door wat die watch zegt. In welke mate zijn die betrouwbaar?
Ja, helaas kan ik daar een kort antwoord op geven. Ze zijn namelijk niet betrouwbaar. Kijk, er is een groep mensen voor wie het heel functioneel is om een dergelijk horloge te hebben. Omdat ze daarmee hun slaap meer prioriteit geven. Dus ze bepalen een doel en gaan hun best doen om dat doel te behalen. En maken daardoor meer uren tijd vrij voor slaap. En dat is voor een grote groep mensen heel waardevol. Hè? Omdat slaap vaak een beetje op de laatste plek komt. Maar mensen die juist wat minder goed slapen en zich daar toch al wat zorgen over maken. Voor deze groep mensen zijn die horloges werken heel vaak averechts. Omdat ze daarmee eigenlijk alleen maar nog meer druk op hun slaap gaan leggen. En deze horloges dus niet de juiste betrouwbare informatie geven. Dus dan ga je je zorgen eigenlijk baseren op niet kloppende informatie. En dus mensen zeggen dan, ik heb helemaal geen diepe slaap. Terwijl het horloge helemaal niet goed het onderscheid kan maken tussen de verschillende fases van de slaap.
Dus eigenlijk zeg je, het is goed als je als idee hebt om er iets meer prioriteit aan te geven. Maar hang daar niet je oordeel aan vast of hoe je hebt geslapen. Dat kan het eigenlijk niet meten. Daar zijn ze niet betrouwbaar in.
Ja.
Voor de groep die echt te weinig uren maakt. Wat zijn de consequenties van te weinig uren slaap?
Ja, dus dan hebben we het echt over vaak een chronische te korte slaapduur. En hetzelfde geldt voor ook een soort chronische verstoring van de kwaliteit van slapen. En dan kun je eigenlijk beter vragen, waar leidt het niet toe? Of waar heeft het geen effect op? Want er zijn ongelooflijk veel effecten van te weinig slaap binnenkrijgen. En misschien is het lastig om een heel zwart-wit onderscheid te maken tussen korte en lange termijn. Dus ik denk dat ik ze gewoon even samenpak van wat zijn nou die gevolgen van slaaptekort? En een van de dingen is gewoon dat je lichaam niet goed kan herstellen. Dus als je normaal slaapt, dan worden al spieren weer opgebouwd, je cellen herstellen. En op het moment dat je dus te weinig slaap binnenkrijgt, kan dat niet genoeg herstellen. Immuunsysteem gaat minder goed werken. Dus je moet het zo zien. Hè? Als je genoeg uren slaapt, wordt er een soort leger van celletjes eigenlijk klaargezet in je lijf. Dat als er een indringer binnenkomt, dat die gewoon meteen wordt weggewerkt. En op het moment dat dat leger van cellen eigenlijk niet goed wordt klaargezet door een tekorte nacht of een slechte slaapkwaliteit, dan kan die indringer dus binnenkomen. En dan kost het veel meer moeite om die weg te werken. En dan kun je dus gaan merken dat je toch vaker ziek wordt en langer ziek bent. En dat je echt merkt, je immuunsysteem krijgt er meer moeite mee. Nou, dan zijn er nog heel veel effecten op de hormonale regulatie. Samengevat kun je zeggen dat slecht slapen sneller leidt tot overgewicht. En dat heeft te maken met allerlei hormonen, bijvoorbeeld ghreline, leptine, insuline. Afvalstoffen kunnen niet goed verwijderd worden uit het brein. Dat zie je bijvoorbeeld bij mensen met dementie, dat die afvalstoffen eigenlijk een soort opstapelen in het brein met alle klachten van dien. Het hart en het vaatstelsel kan ook zelfs op lange termijn problemen krijgen. Dan moet je natuurlijk niet druk maken als je eens een keer een weekje slecht slaapt. Maar als dat echt lang en chronisch aanhoudt, dan kan het zelfs tot hart- en vatenklachten leiden. Ja, en we moeten gewoon ook genoeg slapen voor onze emotionele verwerking en ons leren en geheugen. Dus in de nacht wordt eigenlijk de emotionele lading van dingen afgehaald. En als we dus te kort of niet goed slapen, dan wordt die lading eigenlijk niet goed afgehaald, waardoor alles heel emotioneel blijft en je ook labieler gaat voelen en je dus veel sneller emotioneel ontregelt. We weten allemaal nog, je had het net over de studententijd. Toen je daar klaar mee was, toen kwam je bij mij. Maar we weten allemaal dat het niet handig is om een nacht over te slaan, om die nacht te besteden aan het studeren. Omdat je gewoon het minder goed kunt opslaan en minder goed kunt reproduceren. Ja, dus je kunt beter vragen, waar heeft het geen invloed op? Het is een beetje een lang antwoord. Maar het heeft gewoon heel veel effecten, helaas.
Dus hartstikke belangrijk om er heel veel aandacht aan te besteden. Maar ook een extra grote uitdaging in onze 24-uurs maatschappij. Waarin we 's avonds tot laat nog doorwerken. Appjes die moeten binnen een uur beantwoord worden naar elkaar. Dus ik denk dat er best een grote groep mensen is waarvan de kwaliteit of de uren waarschijnlijk beter zou kunnen. Maar zich misschien dat ook niet altijd realiseren. Omdat je maar gewoon doorgaat en doorgaat. En heel veel klachten daar misschien niet aan wijt. Terwijl het er misschien wel aan te wijten valt. Of in ieder geval kan het waarschijnlijk voor een deel verbeteren als je aandacht gaat besteden aan je slaap en je kwaliteit slaap.
Ja, klopt. En wat je heel vaak ziet als mensen in zo'n overdrive zitten, dat sympathisch zenuwstelsel, dat zeg maar het zenuwstelsel wat ons aanzet voor actie, dat gaat eigenlijk met je compenseren voor de slechte slaapduur of de slechte kwaliteit. En het gaat in een soort overdrive. En dat kan ook maken dat je dus klachten dan eigenlijk niet zo goed voelt. Omdat je een beetje op overlevingsstandje gaat en daar eigenlijk nog best wel goed mee door kunt functioneren, zonder dat je het altijd door hoeft te hebben.
We besteden er altijd aandacht aan in onze trajecten. En het grappige is, we vragen ook heel vaak, goh, heb je slaapproblemen? Dan zegt iemand nee. Klachten die ermee gepaard kunnen gaan of die misschien kunnen verbeteren met een betere slaap, kunnen ze wel allemaal aanvinken en niemand wordt uitgerust wakker. En als je dan gaat vragen naar de punten die van invloed zijn op kwaliteit, dan valt er uiteindelijk toch veel te verbeteren. Gaan ze ermee aan de slag, dan voelen ze opeens het verschil. Dus dat is ook wat je zegt, soms ben je gewoon helemaal niet bewust van wat een betere slaapkwaliteit met je kan doen, totdat je echt aan de slag gaat rondom voeding en leefstijl, beweging en wat je in de avond doet voordat je naar bed gaat.
Ja, klopt. Want ze zitten vaak al zo lang in een bepaald patroon dat ze ook niet meer weten dat het anders kan en hoe dat voelt inderdaad.
Ja, en nog goed om even terug te gaan op die risico's, of in ieder geval daar verder op in te gaan. Want specifiek voor vrouwen met PCOS is natuurlijk het stukje hormoon heel belangrijk, hoewel jij net ook zei immuunsysteem. En we zien bij vrouwen met PCOS dat er vaak laaggradige ontstekingen zijn. Het immuunsysteem speelt daar ook een rol bij. Dus ook wat dat betreft heel belangrijk. Maar je noemde ook al een stukje gewicht en ghreline en leptine, de honger- en verzadigingshormonen. Vrouwen met PCOS die lijken sneller aan te komen en moeilijker af te vallen. Er is nog niet helemaal duidelijk vanuit de wetenschap waar dat nou precies om zit. Het zit hem in waarschijnlijk heel veel dingen. Maar dit is wel een groep die heel veel moeite heeft met afvallen. En ik denk dat daarom ook aandacht geven aan slaap heel belangrijk is, want het heeft invloed op je honger- en verzadigingshormonen. En wat je vaak ziet, als die minder goed zijn afgesteld, dan heb je meer trek. En vaak is die trek niet in een appel meer of in een wortel meer, maar krijg je veel meer zin in de snelle koolhydraten en de vetrijke producten. Nou, dan creëer je ook weer meer bloedsuikerschommelingen. Werk je eigenlijk insulineresistentie in de hand, iets waar ongeveer 3/4 van de vrouwen met PCOS last van heeft, een vorm van insulineresistentie. Dat resulteert zich eigenlijk weer in de klachten die ook weer daarmee gepaard gaan. Dus ook weer meer vermoeidheid, sneller makkelijker aankomen. Maar ook bijvoorbeeld hogere levels van mannelijke hormonen. Dus er zijn best wel sterke associaties met slaap en gewicht, insuline en ook de mannelijke hormonen.
Ja, het vervelende is dat iemand ook op een gegeven moment in een vicieus patroon komt. Hè? Dus de PCOS heeft een slechte invloed op het slapen. En de slaap heeft dan vervolgens weer een negatieve invloed op de PCOS-klachten. En wat ik er nog aan toe kan voegen is dat je had het over het overgewicht. Er is ook een heel verhoogd percentage van vrouwen die slaapapneu hebben onder de PCOS-groep. En dat is denk ik wel heel belangrijk om ook in de gaten te houden. Omdat slaapapneu, dat is dus ademstoks in de nacht als het ware. Daardoor krijgen vrouwen eigenlijk te weinig diepe slaap binnen. En met te weinig diepe slaap maken ze ook weer minder groeihormoon aan. En groeihormoon is dus een hormoon wat we midden in de nacht tijdens het diepe slaap aanmaken. Nou, bij kinderen is dat om te groeien, maar bij volwassenen heeft dat ook nog heel veel meer functies. Waaronder inderdaad het immuunsysteem, maar ook bijvoorbeeld het aanspreken van vetreserves. Dus nog even los van de ghreline en leptine. Als we dus te weinig diepe slaap hebben, te weinig groeihormoon. En daarmee worden vetreserves eigenlijk niet aangesproken, waardoor mensen ook weer nog sneller overgewicht ontwikkelen. En daardoor kan iemand eigenlijk die eenmaal slaapapneu heeft ook helemaal niet meer goed afvallen, omdat het hele metabolisme dus ontregeld is. En dat is iets wat bij deze groep ook een probleem kan zijn.
Ja, dus het een werkt het ander ook in de hand of tegen in die zin. Als je inderdaad overgewicht hebt, kan het ook weer zorgen voor een minder goede nacht. En dan met een minder goede nacht werk je daar weer extra de gewichtstoename of insulineresistentie in de hand. Naast een stukje insuline, gewicht, mannelijke hormonen en immuunsysteem hebben we ook nog een deel met stresshormonen. Ook iets waarvan we zien dat vrouwen met PCOS vaker last ervaren van langdurig hoge levels van cortisol. En ook zien we dat er wat vaker depressie en sombere gevoelens voorkomen bij vrouwen met PCOS. Wat is daar de link mee met slaap?
Ja, eigenlijk is dat ook weer tweeledig. Dus op het moment dat we ontregelen op slaap, wordt het sympathisch zenuwstelsel actiever. En kunnen cortisol levels dus veranderen. En te hoge cortisol levels kunnen weer zorgen voor verstoring bij het in- en goed doorslapen. En wat je ook vaak ziet is dat het cortisol te vroeg in de ochtend piekt. Vooral bij stressklachten. Dus eigenlijk weer twee kanten op. Hè. Die stress vermindert de slaap. En mindering van slaap geeft weer meer stress. En het geldt ook een beetje voor de depressie. Slapeloosheid is eigenlijk de grootste risicofactor voor het oplopen van de depressie. En het is iets wat natuurlijk in deze doelgroep al veel voorkomt. Dus daarmee kan je denk ik dat we optellen dat het risico erop beide kanten op nog groter wordt. En wat we dus ook weten, als we goed en voldoende slapen, dat onze prefrontale cortex goed gestimuleerd wordt. Dat is eigenlijk een beetje het hersengebied voor in ons brein. Wat zorgt voor dat we kunnen relativeren, impuls kunnen beheersen. Overzicht kunnen houden, kunnen plannen. En dat zet normaal eigenlijk een soort rem op de amygdala. Amygdala is ons angstcentrum. En doordat die prefrontale cortex die rem zet op het amygdala, ja, kun je dus dingen relativeren en een beetje rustig bekijken. Maar als die prefrontale cortex dus minder actief wordt, dan gaat die amygdala een beetje op hol. Waardoor je dus ook weer sneller somber kunt worden en ook sneller angstklachten kunt ontwikkelen. Dus op die manier werkt dat dan ook weer door.
Dus ik denk dat het een hele duidelijke conclusie is dat slaap ontzettend belangrijk is om aandacht aan te besteden.
Klopt. En wat ik wel belangrijk vind om te zeggen, lig je een keer een nachtje wakker, maak je niet meteen druk. Maar dat is de andere kant, hè, dat mensen zich daar heel erg druk over maken, omdat ze allemaal dit soort zorggevende berichten horen van de experts. Maar we hebben het echt over een chronische verstoring van de slaapduur en slaapkwaliteit. Dus als jij gewoon af en toe wakker wordt in de nacht, is daar echt niks mis mee. Hè? En lig je een keer een uurtje wakker, is daar ook niks mis mee. Het wordt pas een probleem als dat echt een chronische vorm aanneemt.
Exact. Ja, wat je al eerder zei. Soms dan hang je helemaal je staat van de dag af hoe je hebt geslapen. Maar dat is niet altijd de reden dat je misschien die dag wat minder lekker in je vel zat, of scherp uit de hoek kwam, of minder goed kon concentreren. Ja. Dat was ook voor mij inderdaad iets wat ik heb moeten leren. Waar eigenlijk die aanname heb los moeten laten. Van één slechte nacht, dan kan ik meteen niet goed functioneren. En ik heb het letterlijk moeten toetsen met dat logboek. En inderdaad, met één slechte nacht functioneerde ik prima.
Ja, precies. Dus misschien is je concentratieniveau net iets lager. Maar kun je toch hartstikke goed de dag inderdaad doorkomen en goed genoeg functioneren. En is het niet zo dat je gelijk je zorgen hoeft te maken over dit soort allerlei fysiologische consequenties, hè, waar we het net over hadden.
Nou, laten we dan doorgaan naar praktische tips voor degene die luisteren. Want hoe zorg je nou dat je makkelijker in slaap kan vallen 's avonds?
Ik denk dat het sowieso inderdaad goed is om onderscheid te maken van wat kun je tijdens de dag doen en wat kun je in de avond doen. Want de nacht is ook een afspiegeling van de dag. Dus alles wat je overdag doet bepaalt ook mee hoe je nacht eruit zal zien. Maar even beginnen met de avond, want dat vroeg je natuurlijk. Wat kun je nou doen om goed in slaap te vallen? Nou, kijk, het allerbelangrijkste in die avond is eigenlijk om echt af te bouwen. Dus we zijn geen laptops die je gewoon in één keer dicht kan klappen. We hebben echt de tijd nodig om af te tunen. En dat betekent dus dat je anderhalf uur ongeveer voor bedtijd echt moet gaan kijken hoe je prikkels kunt verminderen. Je cognitief jezelf niet te veel inspannen. En niet meer achter schermen zitten. Hè, want het is en cognitief inspannen en nog het blauwe licht wat ook wat negatief effect kan hebben. Dus dat aftunen, dat is ontzettend belangrijk. En wat daarbij heel belangrijk is, is ook te voelen wanneer je slaapdruk hebt. Want vaak hebben mensen de neiging om geforceerd in 10 uur in bed te willen liggen, omdat dat nou eenmaal hun tijden zijn. Maar het kan zomaar zijn dat je nog een uurtje hebt gesport om 8 uur. Of dat je wel nog een keer een vergadering hebt in de avond. Of dat je nog uren in de weer bent geweest om je kinderen in slaap te krijgen. Waardoor je eigenlijk gewoon nog helemaal aanstaat. En ja, dan is het dus heel verstandig om niet met die aanstand in bed te gaan liggen, omdat het nou eenmaal je tijd is. Maar echt wat langer af te tunen. Ook al wordt dat dus later dan je gebruikelijke bedtijd. En pas naar bed te gaan als je ook echt daadwerkelijk slaperig voelt. Waarbij je dus wel ruimte geeft om die slaperigheid te gaan voelen.
Exact, die slaapdruk voelen is belangrijk. Want als je inderdaad in je bed gaat liggen met het idee, ik wil graag vroeg naar bed, want ik moet heel veel uren maken. Dan voel je die druk niet. En dan kan dat misschien juist weer stress opleveren, omdat je in bed ligt terwijl je eigenlijk nog niet moe bent. Maar je moet wel die slaapdruk inderdaad gaan voelen. En als je dan achter Instagram zit of Netflix, dan ga je die slaapdruk niet voelen.
Klopt, vaak minder snel inderdaad. En wat ook nog belangrijk is om een onderscheid te maken tussen vermoeidheid en slaperig. Want het kan zomaar zijn dat je 9 uur 's avonds heel vermoeid voelt. Ja, dat je echt voelt, ook alleen nog op de bank zit, iets anders lukt gewoon niet meer. Maar dat toch die slaapdruk nog niet genoeg is opgebouwd. Dus dat zijn echt nog 2 verschillende concepten. En dat is denk ik ook voor de luisteraars belangrijk om daar een beetje op te gaan letten. Van voel ik me nou vermoeid of ben ik nou echt slaperig?
En qua voeding hebben we natuurlijk ook nog een paar dingen die belangrijk zijn. Dingen zoals cafeïne, maar ook alcohol. Alcohol wordt natuurlijk gedacht als een goede inslaper. Maar uiteindelijk zie je dat je daar minder goed van of minder diep van slaapt. En cafeïne is natuurlijk ook een ding wat je heel erg alert en wakker houdt. Dus waardoor je die slaapdruk minder gaat voelen.
Ja, klopt. En de meeste mensen weten wel dat ze 's avonds geen cafeïne moeten drinken. Maar de neiging van sommige mensen kan zijn om dan overdag eigenlijk wel heel veel cafeïne te drinken. Bijvoorbeeld 10 koppen. En nou ja, de halfwaardetijd van cafeïne is ongeveer 6 uur. Dus dat betekent als jij in de ochtend 10 koppen drinkt, dat dat waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk nog steeds in je bloed zal zitten op het moment dat je naar bed gaat. En de ene is daar natuurlijk wel gevoeliger voor dan de ander. Maar over het algemeen, als je slaap wat ontregeld is, word je ook gevoeliger voor dit soort stofjes. Dus waar je misschien vroeger altijd prima kon slapen met een kopje koffie, lukt dat misschien nu in één keer niet meer. En is dan toch een belangrijke stap om ook die cafeïne af te bouwen, inderdaad, ook tijdens de dag.
Ja, inderdaad. En dan hebben we natuurlijk nog licht. We hadden het al even over het blauwe licht vanuit beeldschermen. En de pixels die daar vanaf komen en alle indrukken en beelden. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon licht aan zich van de lampen van buiten. En dat is ook een hele belangrijke tijdgever.
Eigenlijk wat je doet door overdag veel naar buiten te gaan, is dat je je biologische klok eigenlijk helpt om het onderscheid te maken tussen dag en nacht. Want in de nacht is het gewoon donker, dan wil je slapen. En overdag is het licht. En ons brein is zo ingesteld dat als het licht is, we dus wakker zijn. En als het donker is, we slapen. In ieder geval in grote lijnen. Als je zelf dus veel blootstelt overdag aan licht, dan wordt het makkelijker voor je biologische klok om dat onderscheid goed te kunnen maken. En hier gaat het vaak fout in de winter. Hè, want dan zitten we eigenlijk alleen maar in het donker, stappen we in de auto naar kantoor. Zitten we in een kantoorpand. Nou ja, misschien nog met veel verlichte lampen, maar dat heeft nooit hetzelfde aantal lux als buiten. Buiten is altijd veel meer, ja, lux noemen we dat, hè, ja, de hoeveelheid licht, zeg maar, dan wat er binnen is. Dus overdag naar buiten gaan, dat is ontzettend belangrijk, ook op een bewolkte dag.
En dan in de zomer juist 's avonds de gordijnen dicht te doen om het weer wat donkerder te maken op tijd?
Wel als je moeite hebt met inslapen. Ja, dus heb je geen slaapprobleem, dan zou ik me daar zeker niet druk over maken. Ja, want die slaapdruk gaat op een gegeven moment gewoon komen, ook als er wel nog licht aanwezig is. Maar heb je inderdaad wat moeite met inslapen, dan is het verstandig zeker om dat licht af te bouwen in die avond.
Zijn er nog andere dingen die 's avonds nog belangrijk zijn om in acht te nemen?
Nou, wat heel functioneel kan zijn, om in het begin van de avond te sporten. Dus wat je eigenlijk bereikt met sporten, en dan zeker als je meer dan 20 minuten een verhoogde hartslag hebt, dan krijg je een lichte stijging in je kerntemperatuur. En je lichaam gaat eigenlijk weer compenseren. Die gaat die kerntemperatuur weer een beetje naar beneden brengen. En met het dalen van die kerntemperatuur, ja, word je eigenlijk heel lekker slaperig. En kun je ook heel goed in slaap vallen en goed in de diepe fase van je slaap terechtkomen. Zo rond 3 uur 's nachts is de kerntemperatuur op zijn laagst. Ja, dus wil je het meest profiteren van het effect, dan is het dus goed om begin van de avond te sporten. Dus sportje 's ochtends is natuurlijk alsnog heel goed voor je gezondheid en ook zeker doen. Maar als je denkt van ik wil met slapen nog iets meer van profiteren, dan zou begin van de avond dus het beste moment zijn.
En juist laat op de avond een minder goed moment.
Ja, want dan loop je er tegenaan dat die kerntemperatuur dan nog te hoog is. En dan zal het dus heel erg het inslapen in de weg zitten.
Hoeveel uur zou daar dan ongeveer tussen moeten zitten?
Ja, dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Maar op het moment dat je slaap ontregeld is, heb je over het algemeen meer tijd daarvoor nodig. Dus dan moet je denken aan wel echt 4 uur. Ja, dus dan zou je zo rond 6 uur, hè, van 6 tot 7 kunnen sporten. Het is natuurlijk een lastig tijdstip, dat realiseer ik me. Zeker ook voor ouders met kinderen. Maar nogmaals, er zijn individuele verschillen. Hè. Dus er zijn sommige mensen die sporten van 7 tot 8 en gaat gewoon hartstikke goed. En mensen die helemaal geen slaapproblemen hebben, die hebben daar soms maar 1 uurtje voor nodig. Dus die kunnen ook prima tot 9 uur sporten of tot 10 uur. Dus het is echt wel persoonlijk afhankelijk ook.
En zijn er dan nog specifieke dingen die overdag invloed hebben op je nachtrust?
Ja, zeker. Ik denk dat een van de heel belangrijke dingen is om een goede balans te hanteren tussen inspanning en ontspanning. Dus aan de ene kant wil je voldoende inspanning. Want ook met inspanning haal je ook net weer wat sneller slaapdruk op. Dus slaapdruk bouw je sowieso op door wakker te zijn. Maar kun je dus wel iets versnellen door voldoende beweging te hebben. Voldoende daglicht, dat soort dingen. Maar aan de andere kant ook voldoende rust te hebben. Dus je wil niet de hele dag op de bank zitten en niks doen. Je wil ook niet de hele dag in de jaagstand staan. Maar het zou een gezonde balans eigenlijk moeten zijn. Als je een uur lekker gesport hebt. En dat je daarna weer even fysiek kan uitrusten. Of als je een uur achter de laptop hebt gezeten. Dat je weer even 10 minuutjes je brein rust kan geven door naar de bomen te staren. En hoe die balans precies is natuurlijk voor iedereen individueel. Zeg maar, de een kan ook weer meer inspanning verdragen dan de ander. Maar een balans hebben we allemaal nodig. En dat is gewoon zoeken per persoon, waar ligt die precies?
Ja, ik denk dat voor heel veel het geldt dat er misschien te weinig ontspanning is.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Dat we maar doorgaan. En vergeten dat we ook heel even 5 minuten inderdaad naar de bomen mogen staren met een kop thee in de hand. Om echt even pauze te houden. Uiteindelijk ga je daar ook weer beter van functioneren als je even ontspant en pauze houdt. Maar dat gunnen we onszelf niet altijd. Maar ook dus heel belangrijk voor slaap. Die balans tussen inspanning en ontspanning.
Ja, zeker. Omdat je daarmee ook voorkomt dat die cortisol levels eigenlijk ja, te ontregeld raken. Hè? Die kun je dan stabiel houden, laat ik het zo zeggen.
En jij noemde al even licht. Dus eigenlijk overdag veel het liefst naar buiten gaan, zodat er licht binnenkomt op je netvlies.
Ja, en voor mensen die moeite hebben met opstaan, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Hè? Zeker voor de avondtypes is het dus ook heel waardevol om jezelf 's ochtends eigenlijk meteen aan licht bloot te stellen. In de zomer kan dat gewoon als het lichter is. Ja, maar in de winter zou je dat dus ook eventueel kunnen doen met een lichtlamp.
En de rol van voeding?
Die is ook heel belangrijk. En natuurlijk ook zeker voor jullie doelgroep, maar ook in het kader van goede slaap. Ja, dus er is best wel veel te zeggen over voeding. We weten in ieder geval dat een divers darmmicrobioom, dat betekent eigenlijk allemaal beestjes in je darmen. En we hebben goede beestjes en slechte beestjes, zeg maar. En hoe groter die variëteit, hoe beter dat is voor je gezondheid. Want dat geeft ons een betere weerstand ook weer. Maar het zorgt ook voor een betere slaap. En dat komt omdat een heel groot percentage van bijvoorbeeld de serotonine wordt aangemaakt in de darmen. En serotonine is het stofje waar je zeg maar eigenlijk blij van voelt. Maar serotonine is ook een voorloper van melatonine. Dus serotonine wordt omgezet in 5-HTP. Van 5-HTP weer in melatonine. En ja, melatonine hebben we echt weer nodig om goed te slapen. Dus diverse voeding, gevarieerd eetpatroon. Ja, is dus heel belangrijk voor dat gevarieerde darmmicrobioom. En dat helpt weer bij en de weerstand, maar ook dus bij de stemming en bij een goede slaap. Er zijn natuurlijk meerdere richtlijnen te geven, maar een van de richtlijnen is dat het in ieder geval belangrijk is om meer dan 30 verschillende plantaardige voedingssoorten per week te eten. Omdat dat bijdraagt aan dat divers darmmicrobioom.
Exact. Dat is eigenlijk ook vaak waar wij op focussen. Bij vrouwen als het gaat om voeding, vooral meer vezels eten. En meer uit de plantaardige hoek. Want je ziet dat daar inderdaad dat microbioom veel diverser van gaat worden. En dat heeft een positief effect op dus onder andere serotonine. Wat inderdaad in verband staat met je melatonine. Maar ook überhaupt op hoe je voelt. Want het is natuurlijk het gelukshormoon. Dus een hele sterke connectie tussen je darm en je brein. Maar ook tussen je darm en je huid. Dus ook weer een stukje wat vrouwen ervaren. Vaak meer een onrustige huid, ontstekingsreacties. Dat is ook waar dat tegen of waar dat bij aan kan bijdragen. Goed zorgen voor je darm is onwijs belangrijk. En nummer 1 tip is daar veel vezels, veel plantaardige vezels voor eten.
Nou, en verder zijn natuurlijk nog wat praktische tips. Hè, dat het handig is om natuurlijk niet vlak voordat je gaat slapen bijvoorbeeld heel veel te eten. Is ook wel logisch. Ja, maar dan kan de vertering je uit de slaap houden. En de andere kant is weer dat je ook soms ziet dat mensen overdag maaltijden overslaan. En dan 's nachts een soort rebound krijgen. Dus eigenlijk wakker worden van de honger. Bijvoorbeeld te lage bloedsuikerspiegels. En daarvan wakker worden om te moeten eten. Het is ook heel belangrijk om overdag voldoende te eten. En op vaste momenten. Ook weer omdat je daarmee en voorkomt dat je de nacht wakker wordt. Maar ook je biologische klok weer helpt om een goed onderscheid te maken tussen dag en nacht. He, dus overdag eet je en 's nachts niet. Ja, en daar dus genoeg structuur in aan te houden.
Zijn er nog andere dingen die we nog niet hebben genoemd die belangrijk zijn voor goede slaap?
Ongetwijfeld hebben we nog niet alles gehad. Maar ik denk dat dit wel eventjes qua leefstijl en wat je overdag kunt doen even de belangrijkste dingen zijn.
Ja, en dit is dan niet alleen belangrijk voor het inslaapvallen, maar ook voor de kwaliteit slaap. Want wat je aan het begin zei, het zijn niet alleen maar de uren, maar het gaat ook om de kwaliteit. Waar valt of staat die kwaliteit vooral mee?
Ja, er kunnen verschillende dingen in meespelen. Maar eigenlijk alle dingen die we net besproken hebben, hè, dus bijvoorbeeld sporten, voldoende daglicht, gezonde voeding, dat zijn allemaal wel dingen die ook bijdragen aan een goede slaapkwaliteit. En als je bijvoorbeeld heel hoog in je stress zit, dan kan het ook een negatief invloed hebben op die slaapkwaliteit. Dat je toch net wat minder lekker in die diepe slaap komt. Maar ook bijvoorbeeld medicatie kan invloed hebben op de slaapkwaliteit. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld benzodiazepine, die verminderen eigenlijk de diepe hoeveelheid diepe slaap. Dus ja, dat zijn ook dingen die van invloed zijn. Maar ook bijvoorbeeld medische stoornissen. Als iemand een slaapapneu heeft of andere medische slaapstoornissen, dan kan dat ook echt de diepe slaap verminderen.
Ja, en om dus de kwaliteit te verbeteren en de uren zijn het eigenlijk een stukje de voeding- en leefstijlfactoren. Maar ook wat we eerder bespraken van wanneer ga je naar bed, hoe sta je op en wat doe je inderdaad als het slapen niet lukt? Moet je dan in bed blijven liggen? Moet je jezelf gaan afleiden? Wat zijn daar jouw tips als je inderdaad in bed ligt en het inslapen lukt niet?
Ja, precies. Nou, ik denk dat het allereerst heel belangrijk is, ook voor een goede stevige kwaliteit te houden, is om niet te lang op bed te liggen. Dus dat is altijd een beetje tegenintuïtief. Zeg maar, als je wat minder goed slaapt, dan denk je vaak juist van, oh, ik ga langer op bed liggen, want dan kan ik mijn uren halen. Maar daardoor ja, wordt die slaapdruk eigenlijk slapper, waardoor je juist minder goed gaat slapen. Dus je kunt dat een beetje vergelijken met een elastiek. Dat is een elastiek, hè, zo'n geel keukenelastiek. Als je dat heel lang uittrekt, dan wordt het heel dun. En als je het juist dichter bij elkaar brengt, dan wordt het weer heel dik en stevig. En zo is het ook met de nacht. Als je dus niet te lang op bed ligt, dan gaat je brein die slaap pakken in de uren dat je op bed ligt. Dus het is natuurlijk een beetje een lastige boodschap, want je wil niet dat mensen te kort op bed liggen en wel voldoende uren maken. Maar anderzijds is te lang op bed liggen, dus meer dan wat je eigenlijk nodig hebt, ook weer ja, dysfunctioneel, omdat dan die kwaliteit weer gaat verminderen. Dus dat is ja, soms best wel even een zoektocht van hey, wat past nou bij jou? En eigenlijk wil je dus de optimale slaapduur voor jezelf, waarbij je wel stevig blijft slapen. Dus waarbij je goed in en door blijft slapen. En dan weet je van, oké, dan zit ik wel ongeveer op de uren hè, wat bij mij past. En vaak zie je als mensen de goede tijden aanhouden en die dingen overdag doen die we net al besproken hebben, dat het inslapen eigenlijk vanzelf gaat. Dat je er eigenlijk helemaal niks voor hoeft te doen. En want die slaap, die komt wel. En hoe harder je juist je best voor gaat doen, hoe minder het lukt. Dus dat is dan wel een tip, ga er niet je best voor doen. Als je de dingen omheen gewoon goed inricht, dan komt die slaap vanzelf. En daar hoef je echt niet je ogen voor dicht te knijpen of aan één ding te denken.
Schaapjes te tellen.
Het zou eigenlijk allemaal helemaal niet nodig hoeven te zijn als je de randvoorwaarden zeg maar ja, goed maakt.
En als het dan toch gebeurt dat je in bed ligt en een uur later ben je nog steeds wakker?
Dat is inderdaad een ander verhaal. Dan merk je van ja, de slaap komt niet helemaal lekker vanzelf. En wat je dan merkt is dat mensen zich ook vaak toch een beetje gaan frustreren. Want ja, we willen allemaal graag slapen als we in bed liggen. Het is ook heel logisch. En dan is het toch goed om te zeggen, ik ga het bed weer even uit. Ik ga naar een andere ruimte. En ik laat het slapen eigenlijk even helemaal los. Dus ik accepteer gewoon dat dat even niet lukt. En dat is oké. En dan ga je gewoon naar een andere ruimte. Even iets rustigs doen, bijvoorbeeld een tijdschriftje bladeren. Even op de bank zitten, een kopje thee drinken. Nou, hè, wat dan voor jou ook prettig is om te doen. En op een gegeven moment, omdat je wakker bent, gaat die slaapdruk weer opbouwen. En op een gegeven moment gaan mensen dan weer voelen dat ze slaperig worden. Gaan ze gapen, zware oogleden. Krijgen ze weer heel veel zin om naar bed te gaan. En ja, dat is dan eigenlijk het moment dat ze weer terug mogen en eigenlijk hun nacht gewoon opnieuw gaan beginnen. En het kan bij het inslapen helpend zijn, maar het kan ook zijn als je dus midden in de nacht wakker wordt en merkt, hè, ik draai me om, ik slaap gewoon lekker verder. Dat je op een gegeven moment merkt dat je toch een beetje gaat woelen of een beetje iets van irritatie voelt. Ja, dan is het toch goed om te zeggen, ik ga er even uit. En ik accepteer gewoon dat het even niet lukt en ik probeer het later ja, weer opnieuw.
Dus eigenlijk inderdaad het loslaten weer van het moeten slapen. Er niet te veel je best voor willen doen. En dan geeft het lichaam het vanzelf weer aan. En dan lukt het weer. Dus dat kan ook helpen met 's nachts wakker worden. En misschien nog goed om te vermelden dat we allemaal altijd wel op een moment even wakker worden. Of in ieder geval zo licht zijn dat ze wakker kunnen worden. Want dat horen we wel eens vaak van, oh ja, nee, ik moet er ook altijd wel 2 of 3 keer per nacht moet ik eruit of word ik even wakker. Maar als je meteen in slaap valt na het toiletbezoek of na het glaasje water, dan is er ook niet zoveel aan de hand.
Nee, klopt. En dat is wel een hele belangrijke. Want niet het wakker worden in de nacht is een probleem, maar vaak de lading die mensen eraan geven. Terwijl we worden inderdaad allemaal wakker. En de een heeft dat wel door en de ander heeft dat niet door, omdat het gewoon net dusdanig kort is, hè, dat je het niet meer kunt herinneren. En dat is ook vaak een geruststelling voor mensen. Als ze inderdaad weten van, hé, maar iedereen wordt wakker in die nacht. En dat is heel normaal.
En ik denk een groep die voor wie het een extra uitdaging is, zijn de mensen met onregelmatige diensten. Maar wij zien best wel een grote groep vrouwen met onregelmatige diensten. Omdat je gewoon merkt dat dat een enorme impact op je gezondheid en hoe je je voelt. Dus die vrouwen ervaren ook vaker klachten en trekken dus ook bij ons in ieder geval vaker aan de bel. En daar is slaap natuurlijk helemaal een uitdaging. Wat kan je daarvoor een tips geven?
Ik denk inderdaad dat het geen toeval is dat je deze mensen vaker ziet. Omdat het toch de hormoonhuishouding is. Wat in de war kan schoppen als die biologische klok niet een heel strak ritme kan aanhouden. Ja, en de gouden tip is eigenlijk wel om binnen de kaders die er staan, hè, door de wisseldiensten, alsnog te kijken hoe kunnen ze dan zoveel mogelijk ritme aanhouden binnen de mogelijkheden die er zijn. Dus het is eigenlijk steeds voor een individuele puzzel die je legt, waarbij je gaat kijken hoe kan iemand nou zijn slaapschema zo effectief mogelijk inzetten. En dan stoeien met de begrippen slaapdruk is dan ook een hele belangrijke. Vaak zie je dat iemand uit de nachtdienst komt, die gaat dan na die nachtdienst gewoon slapen. En bij de een lukt dat beter dan bij de ander. Maar soms kan het gebeuren dat iemand dan bijvoorbeeld gewoon 7 uur slaap pakt bijvoorbeeld. Maar dan weer terug naar zijn normale ritme wil komen. En dat is ontzettend moeilijk. Want omdat iemand dan zo laat pas wakker wordt, ja, is er natuurlijk nooit slaapdruk ergens al in die nacht om weer te kunnen slapen. Dus dan kan het bijvoorbeeld heel helpend zijn om toch te korter te slapen na de nachtdienst. Op die manier eigen slaapdruk op te bouwen. En dan sneller terug te kunnen schakelen naar weer een eerder slaapritme. Ja, dus de gouden tip. Ik kan niet één gouden tip geven die voor iedereen geldt. Want het is steeds een individuele puzzel. Maar in ieder geval bewust zijn van de term slaapdruk. En hoe je dat zo optimaal mogelijk kan inregelen. Dat is heel belangrijk. En wat ik er dan wel bij wil vermelden is dat het wel belangrijk is om minimaal die 4 à 5 uur slaap wel te pakken. Omdat je daarmee wel jezelf de kans geeft om aan je kernslaap te komen. En kernslaap is zeg maar de periode waarin we in ieder geval de diepe fases van de slaap hebben gehad.
Ja, die eerste 4-5 uur zijn het meest belangrijk. Ja, dus dat je dan na een nachtdienst bijvoorbeeld 4-5 uur slaapt en dan weer doortrekt tot de avond als je daarna inderdaad weer in een normaal ritme werkt. Zodat je dan weer makkelijker in slaap kan komen die avond erop.
Klopt. En dan is het dus ook weer extra belangrijk om in die avond dan wel te blijven voelen of je al slaapdruk voelt.
Ja, en anders dan toch wachten totdat je die gaat voelen.
Ja, en ik denk dat het ook wel een tip is om klachten serieus te nemen. Want kijk, deels hoort het natuurlijk gewoon bij wisseldiensten. Maar anderzijds is het ook wel gewoon goed om te blijven monitoren. Ja, wat kan je ook aan, hè? En wat blijft ook nog gezond? En ja, in het ergste geval kan dat betekenen dat je toch wat diensten moet overslaan of moet kijken hoe je het voor jezelf kunt inrichten dat het wel haalbaar wordt.
Ja, we hebben al meerdere vrouwen gehad die toch met hun werkgever in gesprek zijn gegaan om te kijken naar andere mogelijkheden. Omdat het gewoon te grote impact had op hun mentale welzijn, fysieke welzijn, een stukje vruchtbaarheid, et cetera. Dus zeker belangrijk om daar aandacht aan te besteden en eventueel het gesprek aan te gaan met je werkgever als het enorm in de weg zit. Oké, nou ik denk dat we al een hele hoop hebben besproken vandaag. Is er nog iets wat jij als laatste zou mee willen geven aan de vrouwen die luisteren?
Ja, ik denk dat mijn kernboodschap toch wel zou zijn van trek aan de bel als het niet gaat om slapen. Ja, want ook wat jij beschreef was iets waar je jaren mee rondgelopen hebt. En uiteindelijk was het in een paar weken aan maanden was het gefixt. En ja, dat zien we dus heel veel. Dat het echt een hele effectieve behandeling is waar mensen ja, snel van hun slaapprobleem afkomen en weer goed leren slapen. Dus enerzijds lig je een keer een nachtje wakker, maak je vooral niet te druk. Maar anderzijds, als je merkt dat wordt een vicieus probleem, trek dan echt aan de bel en blijf niet eindeloos doormodderen. Want in de meeste gevallen is het gewoon goed op te lossen.
Nou, dankjewel voor je bijdrage in deze podcast. Ik denk dat het enorm waardevol is voor luisteraars en wellicht tot de volgende keer.
Yes, graag gedaan. Jij ook bedankt. Doeg.
Doeg. Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleandhormones.com of volg ons Instagram-account Lifestyle & Hormones voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.